je bijna niet onder woorden brengen.
Welkom bij Geluid van Zuid.
Wat je in één keer te pakken heeft, dat je ook never nooit meer loslaat.
De Feyenoorder podcast.
Is er één club en dat is...
Geluid van Zuid, aflevering 79, al ging het soms wat minder, af en toe. Hoe slecht zijn wij, voeterde keeper Nick Marsman in de Feyenoord-docu op Disney+. Dit weekend werd er hel en verdoemenis voorspeld op spandoek in de Kuip. Met deze visie spelen wij straks in de KK-divisie. Feyenoord, de grootste amateurclub van Nederland. En dan te bedenken, 3 jaar geleden stonden we nog op de Coolsingel om de landstitel te vieren. Het kan verkeren. Alles, maar dan ook alles, is een herhaling. Hooguit kijken we naar andere acteurs op het toneel. Maar de immer repeterende cyclus van succes en neergang blijft hetzelfde. Soms blijven we wat langer op de top van die fijne golf. En soms komt er onverwacht nog een hoge golf aan. Even makkelijk donder je tientallen meters naar beneden en beland je in een diep, uitzichtloos dal. Waar je misschien van denkt, hier kom ik nooit meer uit. Maar lieve luisteraars, er is hoop. En nou is dat wat mij betreft geen strategie, maar het is een gegeven dat de slechte tijden ook altijd weer eindigen. Vandaag zetten we de meest miserabele momenten uit de clubgeschiedenis op een rij om ons vervolgens een stuk beter te gaan voelen over het heden. En dat doen we met niemand minder dan Harry Hamer.
Goedenavond Dave. Ja, ik zou bijna zeggen nog gelukkig nieuwjaar, want het is, voor ons is nu de winterstop pas voorbij. Maar ja, we zijn het jaar niet heel erg gelukkig begonnen, hè? Op diverse gebieden helaas.
Het kan verkeren.
Het kan verkeren, maar we gaan er wat leuks van maken.
Ja, en als de luisteraar nou denkt, heb ik het nou goed begrepen? Krijgen we nou nog meer ellende? Ja. Want
zeker.
Ook om jou het besef te geven, het kan. Dit is niet uniek waar je in zit. Hier gaan we ook weer uitkomen. En het kan nog slechter.
En we gaan een beetje relativeren.
En we gaan aan de hand van de geschiedenis gaan we ook wat voorspellingen doen.
Ja.
Want er is een rode draad, namelijk in de Feyenoord-historie.
Ja, zeker wel.
Toch? Je hebt hem gevonden.
Een rood-witte draad.
Een rood-witte draad. En als je alles over Feyenoord weet, dan kan je er heel lang over kletsen. Zoals wij.
Dat doen we ook, ja.
Dat doen we. En je kan er ook een boek over schrijven, het Feyenoord-quizboek.
Ik wou zeggen, dat heb je ook gedaan.
Heb ik ook gedaan, maar ik heb geen quizboek gemaakt.
Nee.
En Paul Groenendijk heeft dat wel gedaan, maar dat deed hij niet alleen. Dat deed hij samen met onze special guest vandaag.
Zeker.
Tim Duiverman.
Ja, goedenavond en ook nog de beste wensen.
Ja,
dankjewel.
Nou, mooi. Dat wij dit jaar maar de jager mogen zijn.
De jager, kijk, gelijk historisch besef. Ja. Kan je iets dichter op de microfoon zitten?
Want ja.
Even zo.
Ja, dan schuif je hem zo een beetje. Ja. Je moet hem bijna opeten.
Ja, bijna wel. Ja. Anders, okay.
Zoals Feyenoord de tegenstanders moet opvreten, moet jij dat met die microfoon.
Nou, daarom zat ik er zo ver vanaf.
Kijk, dat is beter. Ja, want anders is het zonde. Want Tim, je hebt het quizboek bij je. Voor de mensen die jou niet kennen. Misschien heeft iemand die de Hand in Hand leest jouw naam wel eens voorbij zien komen. Want je zit ook in de redactie van Hand in Hand, toch?
Ja, sinds 2,5 jaar. Via Ellen Mannens ben ik daar terechtgekomen. Jullie wel bekend.
Die kennen wij, ja.
En ik kom ook sinds de oprichting van de vrouwen bij Feyenoord daar kijken. En daar schrijf ik eigenlijk specifiek over. En neem ik bijna elke maand een interview af met een speelster. En daarnaast doe ik ook al eens supporters in het buitenland ondervragen, zeg maar. En daar wat over schrijven.
Mooi. En dat eigenlijk het magazine wat je krijgt als je een lidmaatschap hebt bij de Feyenoorder. Als je het premium lidmaatschap hebt. Want je kan ook alleen de Feyenoorder ondersteunen. Maar dan krijg je hand in hand 1 keer per maand.
Ja.
En je hebt een boek geschreven.
Ja.
En waarom? Waarom een Feyenoord quizboek?
Nou, toen ik bij de Feyenoorder kwam, bij de Hand in Hand, leerde ik ook Paul Groenendijk kennen.
Ja.
En heb ik ook meegedaan voor de eerste keer aan de Professor Feyenoord quiz. En Paul die werd benaderd door uitgever Edi Cola uit Deventer. En die werd gevraagd of hij een quizboek wilde maken over de historie van Feyenoord tot aan nu. Eigenlijk tot aan december 2024 dus. En hij wilde dat met Jan Oudenaarde doen, geloof ik.
Ja.
Maar die zat er qua gezondheid niet lekker in. En die sloeg dat over. En toen dacht hij eigenlijk van, nou, laat ik iemand vragen die misschien wat dichter op de tijd van nu staat.
Ja.
Een beetje eind jaren 90 tot nu.
Ja. En dat was jij.
Dat heb ik, half jaren 90 tot nu wat meer voor mijn rekening genomen.
Ja.
Want Paul weet meer van de prehistorie, laat ik het zo
zeggen. Ja, precies. Hij zal dat ook beamen.
Ja.
Ja. Ja,
je hebt, generatiegenoot.
Het boek is nog verkrijgbaar, maar het gaat wel hard zijn net.
Ja, het gaat zeker uit. De eerste druk is uitverkocht en de herdruk loopt ook goed. Dus op de welbekende, bij de welbekende boekhandels en op internet zijn ze nog te verkrijgen, maar ja, het loopt prima.
Maar je moet opschieten.
Je moet opschieten.
Anders moet je toptarieven afrekenen.
Heb je sommige vragen ook inmiddels al up-to-date gemaakt? Dat ze een beetje achterhaald zijn? Of heb je dat al ingebouwd dat dat niet nodig is?
Nee, ja, ik bedoel, het boek is er. We gaan er niks aan veranderen. Dus het blijft gewoon zoals het is.
Ja. Ja, want kijk, sommige records worden natuurlijk op een gegeven moment gebroken. En,
ja. We hebben er volgens mij ook specifiek bij gezet dat het tot en met 31 december 2024
gaat. Ja, heel verstandig. Dat doe ik in de... Doek in de scheurkalender ook. En ik werd er ook van de week fijntjes ping. Op gewezen. Ja, ping. Nee, ik werd er van de week ook over fijntjes op gewezen. En terecht natuurlijk. En ik zag hem al aankomen. Ik maakte die tekst natuurlijk voor dit seizoen. Moet je dat allemaal af hebben. En toen had ik onder andere ook een quizvraag gemaakt. Of in ieder geval een stukje over dat zes ploegen waren. Zes voormalige Europacup winnaars. Waar tegen Feyenoord nog nooit had gespeeld in Europees verband. En ja hoor, dan loten we natuurlijk Aston Villa. Dus dan krijg je meteen van, dat klopt niet. Want... ja, ik zeg dat weet ik inderdaad ook. Ik zeg maar ja, die tekst.
Maar is alleen maar fijn toch als je zo'n reactie
krijgt. Ja, nou, dan weet ik in ieder geval wel dat in ieder geval eentje verkocht is.
Jij wilde ons even een paar vragen stellen uit het quizboek.
Ja, nou, dat zullen voor jullie wel inkoppertjes zijn.
Nou, ho.
Basiskennis.
Ja,
noemen wij dat altijd.
Meestal stellen wij de vragen, maar dit is wel leuk, toch?
Ja, dat denk ik wel.
Nou, kom maar.
Nou, dan heb ik een vraag. In het seizoen 2000-2001 won Feyenoord thuis met 3-1 van Ajax. Wat voor merkwaardigs gebeurde er voorafgaand aan de 2-0 van Patrick Pauwen?
Handsbal van Leonardo aan de zijlijn.
Nee, sorry, ik had moeten zeggen, dit is een ABC-vraag.
Ja, sorry, heb ik nu al...
Ga ik toch doen. A. Ja. Leonardo speelde de bal met zijn hand door zijn benen om zijn actie te kunnen voortzetten.
Ja.
B. De grensrechter verloor zijn vlag na het trekken van een sprint.
Ja.
Of C. De scheidsrechter was nog bezig met het noteren van de gele kaart, maar keurde de goal toch goed.
Oké, omdat Harry te snel was, mag ik eerst antwoorden. Ik zeg A, Leonardo maakte hens.
Dat is helemaal goed.
Oké.
Zo, wat knap.
Vraag 2.
Wat spontaan ook.
Ja.
Het wordt een spelersportret.
Is het weer een ABC? Dan hou ik even mijn mond.
Nee, het is geen ABC. Het is een spelersportret.
Ja.
En dan mogen jullie zelf kijken of ik hem eerst af moet maken.
We hebben geen drukknop hier, hè? Dat is wel jammer.
Ja. Oké, de volgende deze speler heeft gespeeld bij AEK Solna, Bromma Poikarna, Vitória de Guimarães, IFK Norrköping, Hammarby IF, Feyenoord, Southampton en Esbjerg. Welke speler zoeken wij hier?
Ik denk Alexander Östlund.
Dat klopt.
Oh, God.
Ja.
Ja. Ja, basiskennis,
nou ja,
hè?
Van Feyenoord naar Southampton en het is een zweet.
Ja.
Dus dat hoor je aan de eerste club.
1-1. De finale dan. Nog een derde vraag.
Finale.
Om hem af te maken. En dan gaan we zo meteen door naar de ellende. Crisis.
Oké, daar komt hij. Voor de misschien wat jeugdige kijkers. Luisteraars.
Ja?
Feyenoord nam in het seizoen 2017-2018 voor het eerst sinds jaren weer deel aan de groepsfase van de Champions League. Wie startte in de eerste wedstrijd thuis tegen Manchester City in de spits?
Michiel Kramer.
Kramer, ja.
Is dat A?
Ja, Michiel Kramer.
Ja, want Jurgensen was net voor die wedstrijd natuurlijk weer geblesseerd geraakt.
Nou, dan doen we nog een bonusvraag.
Ja?
Wie viel er in de tweede helft nog in als spits? Een jonge gozer?
In die wedstrijd
Dylan Vente?
Tegen Manchester City. Ja.
Nou, gelijkspel, Harry. Ja, toch?
Zeker.
Ik ben wel een beetje gered door jouw gretigheid om te scoren. Maar mooi. Ja, dus het Feyenoord quizboek. Mensen, gaat het boek kopen. Ik zie hier een groene, maar er is ook een rode versie.
Ja, we hebben een groen-witte. Wilde ik eigenlijk wel specifiek om... Ja, ik hou heel erg van de kleuren groen-wit. Bijvoorbeeld bij Rotterdam. Dus een groen-witte vond ik ook wel op zijn plek naast een rood-witte.
Ja, nou, hartstikke goed.
Verder staan er ook nog baarden en snorren vragen in.
Oh,
en,
kijk.
Kapseltjes, rebussen. Dus,
niet alleen droge statistiek vragen.
En een elftal vragen over de vrouwen. Dus voor iedereen wat wils.
Hartstikke goed. En dat kan je ook gewoon thuis doen, dit. Met andere mensen.
Absoluut.
En... Ja. En anders kan je er ook gewoon doorheen lezen.
Je kan er zelf voor gaan leren. Als bij jullie straks...
Als je een training wil voor professor Feyenoord.
Ja. Dit is dan wel een light versie natuurlijk. Want
tof hoor.
Jullie quiz is vele malen moeilijker. Maar...
ja, misschien wel te moeilijk.
Ja, onze quiz, wij lullen hem aan elkaar. Hè?
Zo is het.
Oh ja.
Wie maar ook ontzettend...
Je kan dit boek dus uitstekend gebruiken. Als ik dat brugje dan even mag maken. Als je nu naar een wedstrijd zit te kijken die weer niet om aan te gluren is. Dan ga je gewoon lekker quizvraagjes spelen. Ja.
Nou, ik wou zeggen over goed lullen gesproken. Weet je wie dat ook zo goed kon?
Nou.
Terwijl we allemaal eerst een eer rondje maken in een tanga sliep.
Ja, viel er nog wat te lachen. Zal toch wel?
Het is eigenlijk ook te lullig om over te praten. Ik vind het totale onzin.
Leo Beenhakker, ja, die kon ook wel lullen. Toch?
Ja.
Het kwam er soepeltjes uit.
Nou, hadden we die nu nog maar eigenlijk. Want gezien alle ellende die nu naar buiten komt...
Ja.
Vanuit de selectie, hè, die niet met de trainer overweg kon. Nou, daar was Leo natuurlijk de ideale medicijnman voor. Want,
ja.
Want Leo heeft in zijn carrière... heb ik nooit eigenlijk een interview gelezen... waarin hij tactisch of technisch het voetbal ging uitleggen. Voetbal inhoudelijk was het eigenlijk niet zo heel veel. Maar ik heb ook nooit een interview gelezen met een speler... die later zei van, wat een lul was die Beenhakker.
Nee.
Ze liepen allemaal met hem weg. Ja. En dat was natuurlijk zijn grote kracht. En daar kan Robin van Persie nog heel wat van leren.
Ja, ik kan nu eventjes verslag uitbrengen. Want ik kom net bij de nieuwjaarsbijeenkomst vandaan.
Ja, die gerond. Is even voor de luisteraars. Wij nemen dit op dinsdagavond.
Dinsdagavond 20 januari.
As we speak, is de nieuwjaarsreceptie nog bezig, denk ik?
Nee, is klaar.
Nou ja, er liggen er nog een paar misschien in de glassen aan de bar.
Dat is namelijk klaar. Oh. Ja.
Oké. Okay.
Nee, ik ga er soms heen en soms ook niet. En nu dacht ik, ja, het is zo'n rare sfeer op dit moment.
Yeah.
Ik wil wel even sentiment proeven. Even kijken hoe de hartslag is binnen de Feyenoord-familie.
Ik ben wel benieuwd, waar is op geproost?
Nou, er is niet en masse geproost.
Oh, toch niet? Nee.
Maar ik kan jullie wel even meenemen. Ik kom net in het Maasgebouw, vindt dat plaats.
Mm-hmm.
En ik kwam binnen en ik hoorde een orkestje. Zeg maar een bandje wat stond te spelen.
Dat orkestje wat ook op de Titanic speelde.
Nou, dat was dus ook waar ik aan dacht. Dat is heel flauw, maar ik dacht daar wel aan. Toen dacht ik, nee. Ik ga er positief in, hè?
Ja,
ik ben een positieve jongen, dus we maken er wat moois van.
Doet de clubleiding zelf.
Maar dan ga je luisteren naar wat ze spelen. En er speelde ze het nummer Bad Moon Rising.
Ja.
There's a bad moon.
CCR.
Precies. Maar dat is natuurlijk ook niet echt dat je zegt, nou, het glas is half vol.
Nee.
Ja, dat is toch wel onheilspellend.
Ze hadden beter Who'll Stop the Rain kunnen spelen van dezelfde band.
Later hoorde ik datzelfde bandje ook spelen. Hit the Road Jack.
Ja.
Ja, Don't You Come Back No More. Toen dacht ik ook, ja, ik weet nou niet of dit nou is. Zou dat per ongeluk zijn? Of bewust? Nou,
We hebben geen trainer die Jack heet. Dus,
Niet meer. Nee, op een gegeven moment is dan het moment waar iedereen op wacht eigenlijk. Het is een weer vrolijk weerzien met mensen binnen en buiten de Feyenoord-familie. En betrokken Feyenoorders die je ziet.
Ja.
En op een gegeven moment dan bestijgt Jan-Dirk Stout het podium. Samen met onze algemeen en technisch directeur tegelijk, Dennis de Kloeze.
Ja, had hij allebei de petten weer op?
Had beide petten op. Ja. En hij vertelde in een gesprek wat ze hadden geoefend. Zo werd het gesteld op het podium.
Mm-hmm.
Eigenlijk viel als eerst op dat Robin van Persie er niet bij was. Daar ging het vooral over na afloop. Waarom was van Persie er nou niet? De Kloeze heeft aangegeven op zijn verzoek van Persie een beetje afgehouden. En misschien ook... goed om hem in de luwte te houden en hij heeft genoeg aan zijn hoofd. Tegelijkertijd kan je ook wel laten zien van we staan er en we zijn er. En ja, natuurlijk is de media ook aanwezig met ingewikkelde vragen.
Mm-hmm.
Maar als je uitspreekt dat je vertrouwen in elkaar hebt, dan kan je ook wel met z'n tweeën naar buiten. Dus daar ging het over. Ik weet niet, het lastig vind ik wel altijd... je moet er niet altijd wat achter zoeken als er een woordje verkeerd wordt gezegd of...
Nee.
Ja, je moet keuzes maken.
Maar jij zegt, het was een geoefend gesprek.
Nee, dat is niet wat ik zeg.
Oh.
Dat is wat zij zelf zeiden. Dat zeiden ze zelf. Dat
lekker
ze
spontaan, ja.
Dus kijk, ja.
Ja, dan kan je dat toch ook niet serieus nemen?
Nou ja, kijk, er wordt zo'n gesprek daar op dat podium vindt plaats. Het duurde heel lang.
Mm-hmm.
En het was af en toe ook een beetje jolig. En grapje hier, grapje daar. En ik snap het ook wel... de resultaten zijn nu niet goed. Ja, niemand wordt er ook blij van als je daar met een gezicht, met onweer op je gezicht, daar een beetje gaat zitten treuren. Dus ergens snap ik het ook wel. En ik snap het ook wel dat Jan-Dirk Stouten, die dat presenteert, en die gaf dat ook zelf aan. Ja, tuurlijk moet je een beetje kritisch zijn. Maar tegelijkertijd, ja, het is ook een soort van netwerkevent. Ja, je kan de club en de mensen waar jij van denkt dat het beter kan, moet je ook daar niet totaal gaan afbranden.
Nee, je kan ook niet binnen binnen 2 dagen naar Sparta kun je ook niet ineens een klip en klaar plan van zo gaan we het doen voor het komend jaar. En, ja.
Nee, dat is inderdaad dus zo.
Het is een beetje schipperen tussen, ik ga toch kritisch vraag stellen. En je hoorde toch ook zelf kritiek en zelfreflectie bij Te Kloesen vandaan komen. Hij zei ook van ja, als het slecht is, dan zeggen we ook dat het slecht is. En ja, we hebben een eigenwijze trainer. Maar dat vind ik soms ook wel weer goed. Mm. Maar ja, als je dan het gevoel had van hoe kijk je nou tegen een paar actuele zaken aan? Maar ja, daar is dat podium ook niet voor. En daar zijn daar zijn journalisten voor. Dit is van zijn presentator. Daar zijn journalisten voor die hem even goed doorzagen. En dan moet je daar de antwoorden verwachten.
Nou, ik mis wel onze grote kale leider op dit soort bijeenkomsten, hoor.
Nou ja, die trok Jorien van der Herik trok vooral fel van leer tegen andere partijen buiten het gebouw.
Ja, ja.
En de kritiek die er nu heerst gaat vooral over wat binnen de organisatie er aan de hand is. Te Kloesen gaf ook aan, ik ga de performance staff, ja, daar gaan we naar kijken en dan gaan we ingrijpen over al die blessures.
Ja.
Had ook nog wel een theorie over waarom het elftal niet loopt zoals het moet lopen. Gernot Trauner is er niet, dus ze missen een grote andere grote kale leider. Dat was zijn conclusie daar.
Dus hangt van één speler af?
Nou ja, dat doet iets met de dynamiek. Dus dat is wat hij zei. Kijk, en ja, na het einde toe van dat gesprek ging het ook over mooie omzetcijfers. En die moet je ook niet negeren, van 85 naar 150 miljoen, even afgerond. Er is goed verkocht, 200 miljoen. Jij zei net in het vorige gesprek al, dat had meer mogen zijn en kunnen zijn.
Ook zeker wel zo.
En dat is ook zeker zo.
Ja.
Het kan ook niet. We hebben ook pech gehad natuurlijk met bijvoorbeeld de blessures van Bijlo. Anders had dat echt wel misschien wel 15 miljoen kunnen opleveren. Nu worden 2 ton.
Ja.
En Timber, ja, die had ook wel voor 1,25 miljoen weggekund. Dus dan laat je ook zo'n 20 miljoen verlies. Daarom.
Dus het zijn recordcijfers, maar ook weer met de aantekening, het had meer gekund.
Ja.
Je moet wel vooruit. En als club is het nu heel ingewikkeld. Wat moet je ervan zeggen?
Ik wilde een paar dingen op zeggen. Ten eerste, over de afwezigheid van Persie. Je kan het eigenlijk nooit goed doen in dit geval. Want als hij er wel was geweest en hij had daar gewoon gestaan, dan had iedereen gezegd van, joh, heb jij niks beters te doen? Donderdag is er weer een wedstrijd. Ga gewoon trainen met die gasten. En nu is hij er niet. En nou zegt iedereen, gaat daar dus ook wat achter zoeken. Dus wat dat betreft kun je het nooit goed doen. En ik vind ook, natuurlijk gaat het nu slecht. En zeker de laatste periode. Maar nu doet net iedereen alsof het hele seizoen al bagger is. En dat is natuurlijk niet zo. Want laten we wel wezen, we hebben dit seizoen ook met dezelfde ploeg. Hè, met wat minder blessures. Maar dezelfde spelers die nu geen knikken meer raken. Die hebben bijvoorbeeld 1 helft lang, of iets meer dan 1 helft lang, hebben ze FC Utrecht van de mat gespeeld. Ze hebben NEC van de mat gespeeld. Echt wel Sparta uit.
NEC heeft ons op de donder gegeven.
Ja, het werd 2-4. Maar het bij rust had het gewoon 5-1 moeten staan.
Okay. 100%.
Dat vergeet iedereen. Ja.
Fenerbahçe thuis was erg sterk.
Ja. En als je gewoon die kansen benut. Sparta uit bijvoorbeeld. Hè, we hebben er nu van verloren. Maar het was daar 0-4. Dat had ook 0-8 kunnen zijn. Hè? En dan overdrijf ik echt niet. Dus het was allemaal, dat maakt het juist zo raadselachtig. Want normaal gesproken gaat een ploeg gedurende het seizoen, als ze beter ingespeeld zijn, alleen maar beter spelen. En bij ons gaat het weer net de andere kant op.
En daar zit ook, denk ik, de irritatie op de tribune. Omdat veel mensen weten, misschien zit er wel meer in het vat dan waar we nu naar zitten te kijken. En het lijkt wel alsof het elftal het helemaal kwijt is.
En
dat krijgt dan Van Persie te horen.
Ja, ja. Nee, ook sowieso. Vorig jaar met Priske vond ik dat ook. Er speelden soms extreem goede wedstrijden. Maar dat werd dan weer, werd later dan echt stukken minder. En dan denk je van,
heel wisselvallig.
Ja, en natuurlijk kwamen er veel blessures bij. En dat speelt 100% ook een rol.
Ja, ja, absoluut.
En daardoor moeten die andere gasten weer langer door. Kan je niet afwisselen, wordt de bank. Zit je met allemaal jonge gasten op de bank.
Ja.
Ja, dat speelt ook mee.
En de kwaliteit is natuurlijk gewoon minder. Kijk, Hanchko, Paschao, die vervang je gewoon niet zomaar. Dat is echt niet zo makkelijk. En dan vind ik ook wel, Van Persie gooit het dan vaak op pech. Nou ja, het is natuurlijk niet allemaal pech, maar het is wel zo. Wat Arne Slot, de grote Arne Slot, zei het ook al in zijn laatste periode. Dat heeft hij letterlijk ooit gezegd. De tegenstander hoeft maar naar onze goal te kijken of die bal ligt er al in. En dat is nu eigenlijk ook zo. Elke kans van de tegenstander gaat er op wat voor manier dan ook in.
Ja.
Dan maken ze weer een wereldgoal. De keeper die speelt altijd een wereldwedstrijd van de tegenpartij. Dat moet je ook een keertje mee hebben.
Maar als ik de Kloes moet beoordelen nu. Mm-hmm. Kijk, en Van Persie heeft absoluut op managementgebied heel veel fouten gemaakt. Hoe hij de teammanagement met de mensen omgaat.
Ja.
Daar is geen discussie over. Dat is een hele lange lijst van incidenten.
Is wat mij betreft het grootste kritiekpunt op hem.
En nou ja, laten we hopen dat daar lerend vermogen in zit. Mm-hmm. Dat hij zich daar gaat herpakken. Dat er iets gaat gebeuren. Maar ik kijk ook naar wat staat er op het veld. Aan materiaal wat je in de toekomst en leuke wedstrijden gaat opleveren en ook goed kan verkopen.
Mm-hmm.
En dan zie ik, nou, met enige twijfel zie ik daar wel toekomst. En dan zie ik in Riet wel iemand die ooit voor veel de Kuip uit kan gaan. Mm. Verlente onmiskenbaar, daar is geen discussie over. Ja. Hartz Moussa gaat een lieve duit opleveren. Uweda zal ook niet slecht in de markt liggen. Aan met Hortschiets denk ik dat hij ook nog een stapje kan maken. Misschien wel Bos.
Ja.
Ja,
en misschien de
Shaquille.
Heel goed ingevallen van de Elshout.
Van de Elshout.
En van de Elshout.
Heel goed invallen.
Ja, ook goed. Zeker.
Dus nou ja, mijn glas is nog wel half vol. Ik ga niet zeggen dat het allemaal koek en ei is. Ik vind de hele het construct waar die discussie die gaat maar door. Daar ging het vandaag ook weer over. De twee petten. Ja, en er werd weer gezegd, ja, als anderen vinden dat het niet goed is, dan moet ik daarnaar luisteren of dan moet ik daarnaar handelen. Maar ja, intussen is die situatie al een paar jaar aan de gang. Ja. En op het moment dat de situatie daar komt, dat Van Persie ook opstapt of wordt ontslagen, ja, dan moet de technisch directeur zichzelf ook in de spiegel aankijken. En dan heeft hij twee keer achter elkaar een trainer aangesteld wat niet werkt.
Mm-hmm.
En normaal gesproken in een voetbalclub is het dan einde verhaal van die TD. En dan zou de AD de TD ontslaan. Dus ja, dan moet de Kloeze zichzelf eruit gooien.
Ja.
En dat is een hele ingewikkelde constructie waar je zo snel mogelijk vanaf moet.
Precies, want als algemeen directeur heeft hij natuurlijk en doet hij nog steeds heel erg goed werk. He, dat hele stadion dossier.
De eenwording.
Dat gaat echt de goede kant op.
Ik ben erbij geweest dat er werd gezegd eenwording gaat lukken binnen die Feyenoord-familie.
Mm.
Daar hebben we het in deze podcast ook vaker over gehad.
Ja, regelmatig.
Hij is er nog niet, die eenwording.
Nee.
Dus ik wil het eerst even zien allemaal, voordat hij daarna de lof krijgt.
Ja.
Maar hij heeft de boel wel in de beweging weten te krijgen.
Dat, ja.
En waar ik heel erg benieuwd naar ben, als vrienden worden uitgekocht of er komt een eenwording. Wat is je plan? Wat gaat er dan gebeuren met de Kuip? Ga je renoveren?
Mm-hmm.
Ga je alsnog verkassen over 10, 20 jaar? Maar kom ergens mee. En nu, waar ik nog een beetje onrustig van word, is dat ik hoor, we gaan onderhoud plegen. Maar onderhoud plegen is geen plan voor de toekomst.
Nee, dat is waar. Zeker.
Maar goed, maar misschien komt het nog. We moeten eerst.
Een plan voor de toekomst, dat wil ik dan nog eventjes op inhaken. Dat heb ik ook al eens eerder gezegd in deze podcast. Het is heel makkelijk om van mensen, supporters en dergelijke, om te roepen van Persie moet oud en de Kloeze oud.
Ja, iedereen moet oud.
Maar kom alsjeblieft wel met een normaal, realistisch alternatief. En dat hoor ik nooit. Weet je wel, dan worden de namen genoemd en denk van Arne Slot moeten we terughalen. Dat is helemaal niet realistisch. Denk je nou echt dat Arne Slot voor het salaris dat hij nu in Engeland verdient, dat hij terugkomt naar de Kuip?
Ik heb zijn nummer. Zal hem even inbellen?
Ja, doe maar even.
Of Klopp, kan ook.
Arne, come home.
Ja? Ja, om het af te maken. Het ging dus over het gemis van Robin van Persie.
Mm-hmm.
Het is goed dat je ook een beetje positiviteit brengt op zo'n avond. Ja, je moet door. Je kan niet met z'n allen gaan zitten sippen natuurlijk. Dus ze hadden gelukkig ook nog een videobandje ingestart met de highlights, dus de successen in Milaan en mooie goals. En dan denk je ook,
de highlights van 2025 bedoel je?
Ja, het ging over het jaar 2025.
Een heel kort bandje.
Nou ja, het ging vooral over eind vorig seizoen dus qua beelden. En een mooie afscheid van Peter Houtman.
Ja.
Maar gemiste kans. Ze hadden iets kunnen zeggen over de Feyenoord vrouwen.
Ja, absoluut.
Toch?
Die doen het heel erg goed. Ze doen het gewoon goed, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Gedeeld derde plek. Er worden in plaats van nederlaag tegen topclubs, wordt het nu wel eens gelijk gespeeld. En laten we hopen dat het nu ook doorgepakt wordt met echt overwinningen. Want er is wel echt een gat tussen de top en daaronder. Maar ik vind dat de TD, zeg maar, Manon Melis, die doet echt hele goede zaken. En er is een mooi plan en het gaat niet hard van stapel, gewoon voor stapsgewijs. En dat betaalt zich op dit moment uit. En ook met hele goede scouting, moet ik zeggen. 3 Japanners uit het buitenland. Gewoon echt grote meerwaarde. Nu weer een Amerikaanse die in de Italiaanse competitie speelde. Dus ja, we spelen erg leuk. En de prestaties zijn er ook.
Dus je moet een keertje gaan kijken daar. Ja. Hoe je dat?
En is
helaas heeft van meneer Van de Knaak of Van de Kraan, hoe heette die?
Ja?
Ja, heeft ook daar de prijzen verdubbeld. Ja, dat snap ik helemaal niet. Ja. Maak het een beetje. Hè,
ik wou zeggen, je mag blij zijn als het. Ik zie tegenwoordig. Ik kijk ook eens naar die wedstrijden. En dan zie ik ook een totaal lege stadions.
Ja.
Maar wat betaal je voor een kaartje nu?
Nu als volwassene €10. Ja. En ik geloof dan denk ik als kind €5. Maar dat was voorheen 5 en 2,5, ja, zeg maar.
Ja.
Maar het heeft ook te maken nu met de ESPN en de KNVB. Die zetten ons de komende wedstrijden en daarvoor tegelijk met de mannen. Ja, dat vind ik ook niet heel erg goed.
Nee, dat is niet heel erg handig. Nee,
het was de jaren daarvoor onbespreekbaar.
Juist als je meer publiek wil trekken, moet je dat natuurlijk niet doen.
Nee.
Ja.
Overigens is Manon Melis ook algemeen directeur van de Feyenoord Vrouwen.
Nou, ze is wel een manusje van alles. Dat wel. Maar. Dus ze is met van alles bezig.
Ik wou zeggen, dan heb je meteen het antwoord waarom het daar zo goed gaat. Maar dat werkt dus ook niet.
Manon heeft zo'n 1000 petten.
Ja. Maar dat vond ik de grote gemiste kans van de avond.
Ja.
Was daar, maar dat kan ook weer helemaal verkeerd vallen. Hè? Ik bedoel, als je daar dan over begint, dan
het is nooit goed. Nee. Met vrouwenvoetbal dus, hebben gaan ze lachen. Zo, ja.
Nou, laten we even ophouden over het hier en nu, zou ik zeggen.
Ja.
Jullie krijgen de groeten uit China. Jullie krijgen de groeten uit China.
Oh, niet hou.
Van?
Die? Van Henk Vreeser.
Oh, die zit daar nu.
Henk Vreeser.
Ja.
Ik heb Henk aan de lijn gehad. Uitgebreid gesproken voor de Willem van Hanegem special die eind van het seizoen gaat verschijnen.
Ja.
Hand in hand special.
Ja.
En die heeft zijn verhaal gedaan over zijn tijd die hij heeft gehad met Willem. Het was superleuk. En je krijgt de groeten van hem.
Nou,
dat is mooi terug.
De groeten terug als je hem weer spreekt.
Hij zat in een stad. Ja, ik kan het niet eens reproduceren welke stad. Maar er wonen 12 miljoen mensen.
En hoe heette de stad?
Ja, ik kan het niet reproduceren, zei ik.
Oh,
ik weet het niet.
Shangzhou of zo?
Nee, dat niet. Ja, daar had ik nog van gehoord. Maar hij zat in een stad.
Chongqing.
Chongqing, ja.
Ja. Ja, maar 12 miljoen mensen in China. Dat is een dorp daar.
Ja.
Nou, ongelooflijk. Ja. Maar he's living the dream. Dus het gaat goed met hem. Okay. Dus mooi. En dan, ja. We zijn al even onderweg, maar we hebben de luisteraar beloofd heel veel meer ellende. Want ja, hoe slecht zijn wij? Ja, hoe slecht is het? En hoe gedraagt Feyenoord zich in een crisis? En hoeveel crisis hebben we gehad? En ja, hoe slecht is het nu eigenlijk?
Dat zou een interessante vraag.
We zijn wel wat gewend.
En aan de andere kant, als ik de beleidsbepalers en de trainer nu moet geloven, dan is er allemaal niks aan de hand. Het doet mij een beetje denken aan die... Voor de oudere luisteraars, tijdens de Eerste Golfoorlog in 1990, die
There are no Iraakse, Americans
die minister
in Baghdad.
Van Buitenlandse Zaken. Terwijl achter hem de bommen ontploften en hij riep dat er niks aan de hand was. Geen Amerikaan te vinden in Baghdad. Nee. Nee hoor. En dat is nu een beetje, ik vind het een beetje Noord-Korea aan de Maas.
Nou, er werd net wel gezegd, als het niet goed is, is het niet goed. Ik heb het woord slecht en niet goed kunnen noteren.
Nou ja, dat is voor het eerst dat ik dat hoor eigenlijk. Ja. Hoor,
dat werd echt wel gezegd.
Kijk, laat ik ook zeggen wat Quinten Timber zondag deed. Het is aan de ene kant is het een verademing dat een voetballer zich eens een keertje durft uit te spreken.
Maar het is ook lelijk.
Aan de andere kant, precies. Het is echt een vooropgezet plan. Als jij zelf naar de media gaat lopen en daar een huilverhaal ophangen. We hadden het de zondag in de app, in de groepsapp hadden we het erover. En toen heb ik letterlijk gezegd dat het eigenlijk Van Persie en Timber twee mannen zonder spiegel zijn.
Ja.
Want ze kunnen allebei niet aan zelfreflectie doen en zeggen. Want Timber moet gewoon ook eerlijk zijn en zeggen dat hij de laatste half jaar heeft er ook geen knikker geraakt.
Nee. Ah, dat ben ik niet helemaal eens.
Ik vind
de laatste wedstrijden wat minder, maar ik vind hem wel echt een hele sterke speler. En een motortje en het is niet dat hij het hele seizoen slecht heeft gespeeld.
Nee, wisselend.
Nee, niet het hele seizoen. Maar en op zijn inzet is doorgaans ook niks aan te merken. Want dat begreep ik niet zo goed, dat Van Persie dat
Ik heb ook wel wedstrijden gezien dat hij zijn man een beetje liet lopen. En ja, zo okay. nu en dan. Maar ja.
Dat doen er wel meerdere.
Ja. Dat doen er wel meer en ja. dat zal echt niet bewust ja. zijn.
Maar er was wel een verschil toen hij inviel. Gebeurde er wel wat. Ik moest ook denken aan Jondaal Thomasson. Die wilde ook zijn contract niet verlengen. Mm-hmm. Maar Bert van Marwijk in het seizoen 2002, wat glorieus eindigde met de UEFA Cup.
Ja,
ging Van Marwijk zich daar ook niet mee bemoeien en zeggen, joh, je hebt andere dingen aan je hoofd of je bent niet committed.
Nee. Nou, Thomasson was geen aanvoerder, dat scheelt.
Ja, maar...
Dus je hoeft er ook geen band af te pakken.
Nee, maar hij ging niet moeilijk doen.
Nee.
En hier was ook gewoon een na-Hartman een relatieprobleem.
Ja, maar, dat zijn er natuurlijk wel meer geweest.
Maar hoe vaak... Ja, en dan gaat het heel de tijd ook over van... Ja, de trainer moet ontslagen worden en... Ja, daar ligt het dan allemaal aan. Ja. Nou, dat kan een shock-effect teweeg brengen.
Mm-hmm.
Vaak ook helemaal niet.
Ja.
Maar wanneer doe je dat? En hoe vaak hebben we dat gedaan?
Nou, de geschiedenis leert dat Feyenoord dat helemaal niet zo vaak doet. In de geschiedenis, ik heb het even opgezocht... zijn er slechts 8 trainers daadwerkelijk ontslagen. Hè, dus voortijdig weggestuurd. 7 zijn er zelf opgestapt om verschillende redenen, daar komen we zo op terug. En je hebt natuurlijk ook trainers gehad die opstapten of gewoon waarvan wie het contract niet werd verlengd, maar die maakt het seizoen wel af. He, dus die hebben we even buiten beschouwing gelaten. En de eerste echte trainer die daadwerkelijk ontslagen werd bij Feyenoord, dat was de Pool Anthony Brzezanczyk in het seizoen 75-76, waarin Feyenoord onder andere met 6-0 bij Ajax verloor. Dat was een totale mismatch. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat er nu gedeeltelijk in de selectie speelt. Spelersgroep ontevreden over de trainingsmethode van deze meneer. Die kwam natuurlijk achter het ijzeren gordijn vandaan. En die hield er wat voor ons Westerlingen nogal aparte trainingsmethodes op na. Waar hij overigens in Polen heel erg veel succes mee had. Want hij heeft een aantal spelers van het topelftal van Polen dat in 74 bijna de WK-finale haalde tegen Nederland... Heeft hij ontdekt, dus hij moet echt wel iets gekund hebben.
Maar wat waren die rare methoden dan?
Nou ja, die spelers moesten op een gegeven moment op het trainingsveld, heeft Theo de Jong mij wel eens een keer verteld, moesten ze met hun armen zo wijd gaan staan en een vliegtuig nadoen. En dat zou dan goed zijn, voor je rompstabiliteit en dergelijke. Hè.
Sven van Beek heeft een hele goede rompstabiliteit, ja, zeg
ja,
jij.
Ja, maar dan moest je natuurlijk bij mannen als Van Hanegem en Theo de Jong en die gasten van de gestampte pot, moest je daar niet mee aankomen.
Die liep je ook rond trouwens, Van Hanegem, op de nieuwjaarsreceptie.
Ah, okay. Ja. Ja.
Sorry.
Nee, dus die was binnen een jaar vertrokken, die man.
Oké, okay. En daarna?
Daarna... Van de ontslagen trainers bedoel je?
Ja, nou, maak ons blij.
Pak ik even het lijstje erbij. Maak ons blij. Vervolgens kregen we... Dan moet je een tijd verder in de geschiedenis. Dan krijg je Gunder Bengtsson, Pim Verbeek, hè, dat duo.
Ja.
Verbeek werd daarvoor niet zelf ontslagen, maar die kreeg Bengtsson boven zich. Dus eigenlijk ook een vorm van... Maar hij mocht er zelf wel blijven. En die zijn toen natuurlijk in maart 91 ontslagen. Toen kwam Wim Jansen. Nou, weet allemaal hoe dat toen vervolgens gegaan is. Een jaar daarna hadden we Hans Doyer. Die werd ook ontslagen, maar niet vanwege slechte prestaties of een slechte relatie met spelers. Maar die gaf een interview in de krant op zondag, de toenmalige krant op zondag, waarin die de organisatie van Feyenoord helemaal afbrandde. Ja, dat vond Jorien van der Herik niet zo leuk. Amandus Lundqvist was er toen nog trouwens, die voorzitter. Maar toen werd Doyer dus na het... Ik was er zelf bij op White Hart Lane. Dat Feyenoord daar tegen Tottenham de halve finale van de Europa Cup 2 bereikte. En nog diezelfde avond, want dat interview verscheen die dag of net de dag ervoor. Nog diezelfde avond is Doyer ontslagen.
Exit. Dus je kan eruit vliegen als je het niet goed doet?
Ja.
Sportief, ja. Maar ook als je de verkeerde dingen zegt.
Ook als je inderdaad een interview geeft waarin je de club nogal afbrandt. En dat was ook pas in zijn eerste jaar, hè? Dus hij had dat ook kunnen weten van tevoren.
Dat is wel eigenlijk wel bizar, hè?
Ja, ja, dan heb je je niet goed ingelezen. Je wist dat Feyenoord op dat moment geen cent te makken had. Dus als je dan gaat klagen over bepaalde faciliteiten. Ja, omdat je bij PSV anders gewend was. Want hij was natuurlijk assistent van Hiddink. Ja, dan heb je je niet goed voorbereid, vind ik.
Maar een hard besluit, hè?
Ja, wel een hard besluit, maar...
Maar niet onverwachts gezien van de Herik.
Nou, het was Amandus...
Ja, volgens mij was Lundqvist toen de voorzitter. Ja, maar Van de Herik had wel een stevige vinger in de pap al toen, hoor. Dus dat begreep ik wel. Want kijk, dan kom je aan de club. En kijk, Doyer was natuurlijk... die kwam uit Delft. Niet echt een Feyenoordman. Als je nou een Feyenoord-icoon bent, dan kun je dat soort dingen wel maken. Dan kun je nog een potje breken bij het legioen. Maar ja. Het publiek keerde zich ook tegen hem. Mm. Nou, daarna hebben we natuurlijk Willem zelf gehad. Die ontslagen werd in 95.
Ja, en daar heb ik een quote van opgehaald. Ja, in het boek De Feyenoord-familie is wel eens eerder genoemd, hè, in deze podcast.
Ja, soms.
En Van der Heerik zei daarover... Ja, Willem begreep het. Hij wist ten volle dat het verstandig was om te stoppen als trainer. 1995 hebben we het dan over. Hij wist nog beter dan ik hoe het werkt in de voetballerij. Op een gegeven moment is het ook over tussen mensen. Net als we op huwelijken stuk lopen, op pure emotie. Het is niet altijd te bevatten, maar soms een onvermijdelijk slot. Eerder ingrijpen was toen geen optie. Daar was de situatie ook nog niet naar. En er was de vraag gekomen... waarom stoppen jullie nu al met elkaar? Terwijl je eigenlijk best wel zaken kunt veranderen als het goed gaat. In het bedrijfsleven wordt ook gesaneerd wanneer de dagelijkse resultaten goed zijn.
Ja.
Je weet dat de relatie tussen trainer en groep een keer eindig is. Al dus Jorien van der Heerik. Dus een soort gelaten van, nou ja, het is klaar.
Het is, ja.
Henk Vreese zei...
Nog gekker voorbeeld haal ik altijd aan. Ik was altijd een groot fan van Weilen Frits Korbach, die trainer. Die overal als een troubleshooter binnenkwam. Maar na 2 jaar was zijn aanpak meestal uitgewerkt. Het
Korbach-effect.
Ja, en dat was dus ook bij Heerenveen zo. En hij werd dus door Heerenveen-voorzitter Riemen van der Velde werd hij ontslagen. En daarna zeiden ze van, nou kom, gaan we gezellig vissen. Gingen ze gewoon, nadat hij was ontslagen, gingen ze gewoon samen aan de kant van het water met een hengeltje zitten. Zo kan het ook, ja.
Henk Vrees heb ik hier ook nog naar gevraagd. En die zei ik, ja, eigenlijk had je moeten doorselecteren toen die selectie. Maar ja, dat kost een hoop geld, hè. Als je dan spelers moet... Je moet het maar net kunnen opbrengen. Want dat betekent dat je aankopen binnen moet halen. En een speler...
Dat Feyenoord niet.
En een trainer laten gaan is goedkoper. Wie we nooit laten gaan. Mm-hmm. En die altijd ons verblijft met een column. Door weer en door wind. Hoge pieken of diepe dalen.
Ja.
Maar hij is er gewoon. Onze man, Jeroen Koot. Komt-ie.
Onze Kuip. Ja, onze Kuip. Ik zag hem 1000 keren. Dat beeld zal nooit meer uit mijn hart worden gewist. Ik ben inmiddels op een leeftijd gekomen dat ik onze Kuip daadwerkelijk 1000 keren van binnen zag. De eerste keer zat ik achterop de Poeg Maxi van mijn vader en reden we over het fietspad van de Brienoord richting de lichtmasten in de verte. In een voor de rest nauwelijks bebouwd gebied was het alsof we een oase in de woestijn naderden. Afgelopen zondag reed ik voor de verandering weer eens over het fietspad van de Brienoord richting de Kuip in plaats van mijn gebruikelijke route door de stad. Het aanzicht deed mij in veel opzichten pijn. Een puist in het landschap, genaamd het Topsportcentrum, zorgt ervoor dat het stadion van afstand niet meer in volle glorie valt te aanschouwen. Aan de rechterkant van de stadionweg is het een ratje toe van vage garages en badkamerwinkels. Tot overmaat van ramp is er een gamma met een parkeergarage gerealiseerd die in een communistisch Oostblokland in de jaren 80 niet uit de toon zou vallen. Eenmaal dichterbij is de directe omgeving van het stadion niet veel beter. Het onkruid groeit hoger dan je enkels en rondom het stadion is het binnen en ook buiten de hekken een bende. Plaskruizen, zeecontainers en portocabins. In alles ademt het stadions die je normaliter in de lagere Engelse divisies ziet. Ook binnen het stadion hangen kabels los, zijn bordjes niet te lezen en is er over roest heen geverfd. En als je dacht dat het stadion van Queen's Park Rangers in Londen krap is... dan kom je zeker in de wintermaanden, als iedereen een lekkere dikke jas aan heeft, ook in onze eigen Kuip letterlijk van een koude kermis thuis. Ik hou van onze Kuip. Het is het eerste en allermooiste stadion dat ik ooit bezocht. En ik heb er best veel gezien in mijn leven. Maar allemachtig, wat verdient onze Grand Old Lady wat TLC? Een ring erop of eronder, wat meer ruimte voor de stoeltjes, horeca, toiletten en een fatsoenlijk scorebord. Ik gruwel van de gedachte aan een nieuw stadion. Maar laat het dan niet zo ver komen dat er echt geen weg terug meer is. Ja, onze Kuip. Ik zag hem 1000 keren. En ik hoop hem zeker nog 1000 keer te zien. Al zal dat niet op een Poeg Maxi zijn. Want tegen de tijd dat de renovatie begint, zal 2-tak wel volledig uit de stad verbannen zijn.
Bam, Jeroen Koot. Mooi, herkenbaar. Jij zat te knikken toen hij over Queen's Park Rangers begon. Groundhopper, want je bent ook een vervente stadionbezoeker buiten Rotterdam.
Ja, echte stadionfetischist. Ja, toch? Ouder hoe beter. En alleen bij Queen's Park Rangers was het wel heel erg krap.
Ja?
Als daar iets van paniek zou uitbreken, nou, dan zou het leed niet te overzien zijn, denk ik.
Is het zo erg?
Ja, nou, ik kwam er in de pauze al amper doorheen. En ja, ik redde nog maar net, zeg maar, het begin van de tweede helft. Want de schuttingen zitten gelijk. Vanaf de schutting van een achtertuin loop je bijna het vak al op.
Loftus Road.
Ja, prachtig stadion.
En als je dan... Ik heb altijd gedacht, ik heb een rood-witte bril op. Dus ik ben helemaal niet objectief. Daarom vind ik de Kuip de mooiste. Maar ik ben nu een stukje ouder. En ik heb heel veel andere stadions gezien. Ik ben de Kuip alleen maar meer gaan waarderen. Ja, omdat zeker. Ik gewoon... Herken je wat ik zeg?
100%. Ja. Ik ben nu in bijna 299 stadions geweest. En dat heeft de Kuip echt niet overtroffen, een ander stadion. Tuurlijk zijn er fantastisch mooie oude stadions. Maar zo eentje als de Kuip heb ik nog nooit gezien.
Mooi,
zoals dat
mooi, mooi,
nummer
mooi.
Uit 95.
Hey, en wat wordt nummer 300 voor jou?
Dat wordt denk ik Bayer Leverkusen Werder Bremen. In de Bayer Arena.
Ja, dat is wel zo'n 13 in dozijn ding.
Ja, dat is
toch?
Zo'n modern stadion. Met...
Of niet?
Ze hebben wat aanpassingen gedaan. Het, ja. is, het is niet,
niet helemaal
alles hetzelfde. Nee. Ja.
Nee, het is niet alles hetzelfde. Ja. Maar juist achter een van die doelen hebben ze zo'n hele rare hoge tribune met skyboxen
ja,
en zo.
Ja, heel apart. Ja,
echt
ja.
Geen gezicht.
Maar mooi dat Jeroen komt over iets. Ja, we hebben het over hoge pieken en diepe dalen. Er is een tijd geweest dat als het heel slecht ging, dan zei ik tegen mijn vrouw als ze naar de Kuip fietste. Ja, het maakt eigenlijk ook niet zo heel veel. Ja, het is een beetje gelaten bijna. Ja. Joh, ik ga gewoon naar de Kuip ook. Dat is ook gewoon heel belangrijk voor mij om iedere thuiswedstrijd gewoon daar te zijn.
Ja.
Die Kuip is, die overstijgt als het heel slecht gaat. Misschien nog wel wat er op het veld gebeurt. Dat je het gewoon fijn vindt om daar te zijn.
Een soort kerk, hè?
Bijna wel, hè?
Niet gelovigen zoals ik.
Ja.
Je gaat gewoon ook naar andere vakken een beetje kijken soms. Er valt altijd genoeg te zien in de Kuip.
Ja. Ja. Witte zakdoekjes bijvoorbeeld.
Ja, dat is zo,
daar ben ik niet van.
Dat is zo onorigineel.
En er werd, ik vond het niet de leukste sfeer zondag.
Wat trouwens wel mooie symboliek is, ik weet niet of je dat al eens hebt vastgesteld met Jeroen samen. Jullie hebben allebei, jullie eerste wedstrijd, eindigde in 3-4. Jeroen ging ooit naar Feyenoord AZ in 1985.
Oké, okay, ja.
3-4.
Ja.
En jij Feyenoord MVV.
Ook 3-4.
Nou,
en zondag ook 3-4. Ja, dus fijn dat je weer over 3-4 begint.
Nou, even mee stoppen.
Ja, kappen met die
3-4. Mijn eerste wedstrijd was 4-4, dus dat scheelde maar niks.
Feyenoord Fortuna.
Ja. Tati Montoya.
Ja.
Tita Tovenaar.
We beginnen eigenlijk allemaal met een nederlaag.
Ja. Even terug naar de ellende. Deze toch een mooie... opzwepende column,
we
hè?
We duiken weer even lekker de ellende in.
Willem van Hanegem hebben we gehad.
Ja. Zijn opvolger, de niet zo heel succesvolle Arie Haan. Hoewel, we werden met hem ook een keer tweede hè, in dat jaar.
Halve finale Europa Cup.
Ja, waar hij het net over had, tegen Fortuna. Dat was met Arie Haan. Die werd dus ook ontslagen.
Waarom?
Waarom niet eigenlijk? Nee, de resultaten waren toen ook heel slecht. Dat was ook na een kansloze nederlaag bij Ajax. Net als Jaap Stam later. Hoewel die zelf opstapte. Maar de verloor Feyenoord ook met 4-0 daar.
4-0, ja. Was
die vreselijke wedstrijd waarin Richard Witsel de bal ging hoog houden. Dat ik dacht van... Nou,
totale vernedering.
Een zaagje wel voor over gehad.
Ja.
Haan lag ook heel slecht met een heel groot deel van de spelers.
Nou, dat heb ik in dat boek van De Koolsingel Bleef Leeg gelezen, van Hugo Borst.
Ja, hij had op een gegeven moment, begin van het seizoen, had hij al bonje met Ronald Koeman, de vedette. Die ging een avondje stappen samen met Henk Vos en Gaston Taument tijdens een trainingskamp. Ja, dan moet je als trainer...
In Alma Ata of zoiets.
Ja. En dan moet je als trainer gewoon eventjes door de vingers zien. Die jongens die zijn oud en wijs genoeg om dat te doen. Nou ja, goed. Hij schorste Koeman toen disciplinair. En die had daar gewoon scheid aan. Dus die ging gewoon lekker golfen.
Dus als je als trainer de strijd aangaat met je toppers... Ja, dan loopt het meestal als trainer niet goed met je af. Xabi Alonso is hetzelfde overkomen.
Ja.
Ik denk dat het keyword
People's manager
à la Guus Hiddink en Beenhakker in deze tijd ook wel heel
onderschat.
Erg
onderschat. Misschien wel onderschat.
Ja, ja, zeker.
Oké, okay. En dan? Nou, na Arie Haan.
Ja, dan zijn er een paar trainers die natuurlijk ook zelf zijn opgestapt. Hè. Leo Beenhakker bijvoorbeeld. Erwin Koeman hebben we later gehad.
Waarom ging Don Leo weg?
Nou, omdat aan het einde van het seizoen was ook de chemie was een beetje uitgewerkt. Kijk, Beenhakker was natuurlijk ook een trainer die het vooral van de psychologie moest hebben. Net als eigenlijk Korbach, die we net genoemd hebben. Ja. En je had meer van dat soort trainers. Simon Kistemaker en zo. Dat waren allemaal mannen van de gestampte pot. Die konden enorm een ploeg opzwepen. Het vuur erin brengen. Maar na een jaartje of twee was die aanpak meestal wel uitgewerkt. Dan hadden die spelers zoiets van, ja, nou weten we het wel. Kom nou eens met een goed voetbal inhoudelijk verhaal. En dat hadden ze meestal niet. Dus Leo die kreeg op een gegeven moment ook die ploeg niet meer vooruit met mannen als Bosveld en Van Wonderen. Die wilden op een gegeven moment ook gewoon echt beter gaan voetballen. Mm-hmm. En dat lukte niet meer. En toen heeft Leo op een gegeven moment voelde hij het gewoon door zijn vingers glippen. En toen heeft hij na de thuisnederlaag tegen Utrecht met in de laatste minuut een goal van, jawel, Dirk Kuyt. Ja. toen heeft hij de handdoek gegooid. En toen heeft Henk van Stee het overgenomen voor de rest van het seizoen.
En nog gewonnen in Amsterdam.
David geloof ik.
Nee, dat was onder Van Marwijk.
Dat was daarna in 2001 was dat.
Ja. Nee, met Henk van Stee haalden ze met hangen en wurgen nog Europees voetbal.
Dat was het, ja.
Of de Champions League. En daarna kwam Bert van Marwijk.
Ja.
Nou ja, die heeft gewoon die 4 jaar volgemaakt. Ruud Gullit was na 1 jaar ook weer weg, maar hij heeft wel gewoon het seizoen afgemaakt. Dus die tellen we niet mee in deze lijst.
Maar hoe lang was zijn contract?
Nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet meer. Maar hij was in ieder geval na 1 jaar vertrokken.
Ja.
Ik weet niet of hij ook voor 1 jaar getekend had, maar in ieder geval Erwin Koeman werd toen zijn opvolger. Nou, die deed het eerste jaar best goed.
Ja.
Tweede jaar ging het een stuk minder, want toen waren natuurlijk Kuyt en Kalou waren verkocht. En toen heeft hij aan het eind van het seizoen heeft hij ook, net voor de play-offs, heeft hij ook de handdoek gegooid. Hij dacht van ja, dit gaat niks meer worden.
Ja.
En toen kwam Leo weer terug.
Had je interim.
Leo is daarmee de enige trainer van Feyenoord geweest die zowel hoofdtrainer is geweest als interim coach. Dat was dan maar voor 2 wedstrijden in de play-offs en dat liep ook niet goed af.
Nee, want dat was Heerenveen uit en thuis, toch?
Ja. Ja, dat was,
dat kan jij nog herinneren.
De laatste reguliere competitie van het seizoen was Heerenveen uit. Dat was een van mijn allereerste uitwedstrijden als supporter. En die herinner ik me nog wel goed. Ik ging met zo'n bus mee en je was nog jong en onbezorgd. Dus er ging lekker wat bier in, zeg maar. En we verloren met 5-1. Je hoorde weer eens Afonso Alves. Nou, daar gingen we weer.
Ja. Oh, die maakte er een stuk of 4 of zo.
Ja, 4 ja.
Ja.
En de tranen, welbekende tranen van Van Hooijdonk.
Ja, zijn laatste wedstrijd in zijn tweede periode dan.
Ja.
Ja.
En hij sloot af met een... zijn laatste competitie. Maar hij heeft in de play-offs nog een vrije trap erin geschoten tegen Groningen, geloof ik. Maar goed, wij komen terug met de bus. En op een gegeven moment kwamen de spelers dus ook terug. En... iedereen riep, ja, omrennen, daar staan ze met de auto. Nou ja, je ging er gewoon maar achteraan met je dronken kop. Mm. En op een gegeven moment bij de voorkant was Van Hooijdonk met zijn auto er. En daar was de stemming ineens dan weer een soort heel positief. Want iedereen, Van Hooijdonk een held en zo. En zijn raapje ging open. En met mijn dronken kop, zeg maar, geef ik een eye over zijn bol. Zeg ik, en Kalou moet op rechts. Van Vos op links, jij in de spits. En dan worden we kampioen. Nou, en iedereen lachen. Dus dat is wat ik me nog van die crisis, slechte periode herinner. En toen kwam Beenhakker.
Ja, had je interim?
Had je interim, inderdaad. Ja. Nou, dat hielp dus toen helaas ook niet. Toen kwam Van Marwijk voor 1 jaar terug.
2008.
Ging dan nog redelijk goed met een beker. Helaas geen kampioenschap in het 100-jarig bestaan.
Weet je wie die toen scoorde? Volgens mij de Guzman.
In die bekerfinale.
Toch?
Ja, de Guzman.
Assist Mols.
Ja.
Ja, en Landsaat.
Ja. Zag je wat de Guzman zondag deed? Toen Sam Stein de corner wilde nemen.
Ja, hij was in ieder geval vervelend, laat ik het zo zeggen.
Stijn probeerde met de bal naar de cornervlag te gaan. En dat was precies op de plek voor de noordzijde waar de tegenstander warm loopt.
Ja.
En de Guzman die tikte net even het balletje weg. Volgens mij stond Sparta toen net voor of zo.
Ja. Nou ja, goed.
Ja.
Ach. Omgedraaid
ja.
Had je het misschien ook gedaan.
Zeker.
Maar goed, en daarna Bert van Marwijk weg.
Maar, ja, die werd toen bondscoach, hè, en we weten ook hoe dat afliep. Ja,
maar daarvoor hebben we toch ook nog Gert-Jan Verbeek gehad?
Nee, die kwam daarna.
Oh, die kwam daarna?
Ja.
Oh ja, dat is seizoen 2008-2009.
Ja, ja.
En dat ging niet helemaal lekker, hè?
Nee, dat ging helemaal niet lekker. Nou, ik moet zeggen, toen hij binnenkwam, toen dacht ik echt van... nou, dit is een match made in heaven.
Nu gaat het gebeuren.
Verbeek is natuurlijk Rambo.
Opstropen.
Ja, natuurlijk echt een man die qua uiterlijk, qua karakter perfect bij Feyenoord past.
Ja.
Alleen, hij had één groot nadeel. Die spelersgroep die was het jaar daarvoor bij elkaar gehaald... in de hoop van... een hoop dure spelers werden er gehaald.
De Claire, Makai.
Ja, Makai van Bronckhorst.
Hofland.
Hofland. In de hoop kampioen te worden. Nou, dat lukte dus niet. Maar je had nog steeds die verdette daar rondlopen. En Verbeek is natuurlijk een man die jaagt ze over de kling tijdens zijn trainingskamp. Ja, dat vonden die oudere spelers niet zo leuk. En hij verbouwde het spelershome eigenhandig.
Met zijn blote mannenklauwen.
Ja, daar werden al die spullen van
Gerard Meijer.
Van Gerard Meijer
de toedeledokie bakken in de hub, weg met die zooi.
Ja, en dat is natuurlijk niet zo slim. Hè,
nee, als je vloek in de kerk.
Ja, dus dan over people management gesproken. Ja, en als dan ook dan kunnen de resultaten je alleen maar in het zadel houden.
Ja.
En dat deden ze niet. Dus na een half jaar... moest Verbeek ook vertrekken.
Dat was wel bizar trouwens, want de supporters die waren echt pro-Verbeek. Ja, die kwamen zelfs nog afscheid nemen van hem.
Ja, ja, ja.
Er is een filmpje...
Met getrokken pistolen.
Nou,
nee, de politie stond met getrokken
pistolen. Dat net niet, ja. Maar er is een... als je zoekt op YouTube, is daar ook een filmpje te vinden.
Mm-hmm.
En daar hoor je ook... nou, zoals dat altijd gaat, eigenlijk is die scène altijd hetzelfde, hè? Dan hoor je... En op een gegeven moment hoor je iemand ook roepen... stil nou even, koppen dicht nou!
Ja.
Hoor je altijd. In ieder filmpje, ieder jaar, iedere rel. En dat filmpje heeft als titel... Gert-Jan Verbeek spreekt Feyenoord supporters toe. Ja, en dan hoor je hem ook natuurlijk van... het gaat niet om mij, jullie verdienen meer.
Ja. Ja.
En Gert-Jan moet blijven, maar hij bleef niet.
Nee, dat was ook volgens mij net na de nieuwjaarsreceptie, dacht ik, van dat jaar... werd hij eruit gekegeld. En toen kregen we de onvolprezen Leon Flemings...
Ja.
People, die ging hem opvolgen.
Maar in die periode... Ja, precies, Leon Flemings.
Was het
ja.
niet dat op een gegeven moment die spelers op de training gewoon niet meer gingen lopen? En dat Verbeek ook zoiets had van... Ja, dit
ja, nee, hij voelde inderdaad dat hij... het was trek aan een dood paard. En dan win je het als trainer echt niet.
Ja.
Als die spelers op een gegeven moment de kont tegen de krib gooien...
Is het klaar.
Het is werkweigering. Maar goed, zo werkt het nou helemaal in de voetballerij. Nou, toen kregen we natuurlijk Mario Been.
Mario.
Van wie iedereen ook dacht van, nou gaat het wat worden, weet je wel. Ja. Echte Feyenoord. En het eerste jaar was het ook best nog wel oké.
Okay. Ja.
Maar toen kregen we natuurlijk daarna het jaar met die beruchte uitwedstrijd tegen PSV.
Mm-hmm.
En in het seizoen daarna, want hij zou eigenlijk... Hij was al begonnen aan de voorbereiding op het seizoen 11-12.
Ja.
Toen is in de zomer, waar die spelers op een gegeven moment... een groot deel van de spelers was klaar met hem... En die hebben toen een stemming georganiseerd.
Ja, levert waarop... de democratie, toch?
Ja, nou, dat wel, maar
ja.
In de hiërarchie van, laten we zeggen, van 40 jaar geleden was dit absoluut ondenkbaar.
Ja.
Maar goed, de spelers die grepen min of meer de macht. En Martin van Geel die liet zijn oren daarna hangen. En die heeft toen, toen is Mario Been dus nog tijdens dat trainingskamp, dus voordat het seizoen nog moest beginnen eigenlijk, is die toen ontslagen. Toen hebben opnieuw... Flemings heeft het eventjes overgenomen, maar die heeft vrij snel solidair geweest en is die ook opgestapt. Heeft Jean-Paul van Gastel nog heel even een paar dagen voor de groep gestaan. En uiteindelijk kwam Ronald Koeman. En dat was natuurlijk wel een hele goede zet.
Schot in de roos.
Ja.
Ja, absoluut.
En dan hebben we nog, ik noem het toch ook maar een crisis, gezien dat Gio 7 keer op rij heeft verloren.
Ja, daarvoor hadden we nog Fred Rutte.
Fred Rutte natuurlijk.
Die heeft ook niet langer dan één jaar gezeten. Sterker nog, die stopte ook voor de play-offs.
Die gooide de handdoek.
Ja, ja. Hoewel, er was een fase in dat seizoen dat Feyenoord het echt goed deed.
AS Roma gewonnen.
Nou, Sevilla thuis gewonnen. AS Roma net niet.
Gelijk.
Uit 1-1 en thuis met die banaan, weet je wel. Ja. Met onze grote vriend Turpin. Maar op een gegeven moment ging dat ook, dat zakte ook weg. En dat elftal ging ook steeds slechter spelen. Ja. En we hadden natuurlijk
ben jij nou kritisch over een scheidsrechter?
Ik zeg alleen wie er floot.
Oh, okay. Meer zeg ik.
Nee, okay. die avond was die man...
Zegt.
Ja. Ik moet wel zeggen, die man floot die avond verschrikkelijk.
Okay.
Maar die heeft daarna wel, heeft hij wel zijn leven gebeterd, zeg maar. Want tegenwoordig vind ik het gewoon echt gewoon een goede scheidsrechter.
Maar je vindt de meeste scheidsrechters wel goed, toch?
Oh nee hoor, nee, nee? Zeker niet. Oh. Nee.
Ik denk dat hij toen gewoon een opdracht van de UEFA heeft gekregen van Feyenoord, wat die supporters in Rome hebben gedaan, die moeten eruit.
Ja, dat zou zomaar kunnen. Dat kunnen we nooit bewijzen.
Er is geen bewijs voor.
Nee. Maar in ieder geval, Fred Rutte, die einde van het seizoen, het laatste competitie, dat was toen geloof ik 3-0 verliezen bij PEC Zwolle. Ja, dat kan natuurlijk ook niet. Moest je die play-offs nog in. En toen stapte hij ook op. Toen nam Van Bronckhorst, die zou al de nieuwe trainer worden, die nam het toen ook nog even voor die play-offs over.
Ja.
Ook dat werd geen succes. En toen kwam hij zelf inderdaad op die stoel te zitten. En na een goede start verloor ineens 7 keer op rij. Nou, dat is natuurlijk ook een unicum.
Ja.
Kreeg je dik advocaat er eventjes bij. En dat hielp wel, want toen werd uiteindelijk nog de beker gewonnen. En een jaar later natuurlijk het kampioenschap. Ja, toen daarna Jaap Stam. Dat was natuurlijk ook een complete mismatch.
Zo.
Die werd volgens mij alleen maar aangesteld, omdat hij had het seizoen ervoor met PEC Zwolle, was zijn eerste wedstrijd, had hij van Feyenoord gewonnen. Dus toen dachten ze bij Feyenoord, lekker opportunistisch, die moeten we hebben.
Ja.
Nou ja, goed. Dat was een half jaar, of nee, nog niet eens. 3 maanden, geloof ik. En toen was Jaap, die stopte toen zelf ook.
Ja.
En de laatste trainer die dus ontslagen is Brian Priske geweest.
Ja.
Daar weten we natuurlijk alles nog van.
Ja. En daarvan was het verhaal, dat zei hij zelf, ik kan de ploeg niet meer prikkelen.
For sure.
Ja. Ja. Het lukte hem niet om daar beweging in te krijgen.
At the end of the day, that's football.
That's football, ja. Maar Robin, even terug naar het hier en nu.
Mm-hmm.
Robin heeft er nog vertrouwen in.
Oh, positivo.
Ja. El positivo.
Ja.
Ja, wat is ons gevoel? Wat gaat er nou gebeuren, jongens?
Ik denk, ik vind het heel moeilijk. Maar ik denk dat het, Timber gaat weg nu. En
ja,
Bijlo is dan weg, maar goed.
Mm-hmm.
Ja, als het de komende 2 wedstrijden, stel je wint ze, maar er is nog geen echte verbetering te zien, ja, dan zou ik gewoon de wegen scheiden. Er moet wel iets van perspectief zijn. En
dat zien we nu niet.
Dat zie ik nu niet, nee. Er is geen pressie, geen druk, geen aansluiting, geen afjagen, niks.
En het krediet bij de supporters is op een gegeven moment ook op, hè?
Ja.
Want hij is natuurlijk aangesteld eigenlijk alleen maar omdat het een kind van de club was. Om een beetje de moeder
niet omdat hij een geweldige track record heeft. Dus
nee.
Ja.
Nee, en dat is gewoon een gok geweest. En,
ja.
En nu merk je natuurlijk van, ja, dat is in het begin. Hè, dan zeggen ze toch van, het is wel de beste speler die we de laatste 30 jaar in de Kuip hebben gezien.
Ja, maar het is niet zo relevant.
Op een gegeven moment is dat uitgewerkt. Ja. En het gaat gewoon om wat je als trainer presteert. En als de resultaten prima zijn, oké. Maar als dan en de resultaten op een gegeven moment tegen gaan vallen en je werkmethode, je technische staf of je medische staf ga je passeren. Je gaat ruzie krijgen met allerlei spelers.
Ontkent hij.
Maar
ja, de media. Dus de
iemand
media,
had, toch, iemand ja. had dan toch moeten zeggen van jongens.
Die spelen met die spierblessure, doe maar niet 90 minuten.
Precies.
Ja. Nee, maar de lijst van uitgeleiders is lang.
Ja, precies. Dus ik hoop wat Tim zegt. Ja. Ik hoop dat we de komende wedstrijd gaan winnen. Maar dat is meer hoop dan realisme.
Ja. Jeroen Kota heeft ook een boek ooit uitgebracht met de titel Hoop is uitgestelde teleurstelling. Ja. Dus ik hoop dat mee gaat vallen.
Nou ja, we krijgen zondag, we krijgen eerst Tour Graz, hè, als dat nog ergens om gaat. Dan krijgen we zondag de Hekkensluiter op bezoek. Dat is historisch gezien is dat voor Feyenoord juist altijd de moeilijkste wedstrijd.
Ja. Ik denk dat wel echt een soort van beslissende wedstrijd
Herakles, zijn. Als je die niet wint. Want daarna moet je naar PSV. En je krijgt ook Utrecht deze maand nog uit. Die doen het ook niet zo lekker, maar die kunnen tegen Feyenoord ook altijd net wat meer.
Ja, dus
dan misschien zouden we een keer Europese spelers kunnen sparen. Ik weet niet of we dat eerder hebben gedaan. Maar dat zou nu wel goed uitkomen.
Ja, nu wel, ja. Maar dat pakte toen niet zo goed uit. En misschien is dat wel het begin van alle ellende geweest.
Dat heeft zeker meegespeeld. Want we liepen achter de feiten aan Europees. En dan moet je steeds harder werken.
Ja.
Wat er ook gebeurt.
Mag ik toch even terug naar het... Ja, even nog gauw even naar het verleden. Ja. Want het kan ook de andere kant op gaan. Kijk, als je aan de begintijd van Feyenoord kijkt met de trainers. Toen zijn er wel eens trainers opgestapt om hele rare redenen. De allereerste trainer die Feyenoord had in het seizoen 21-22. En dan hebben we het over 19-21, let wel.
Ja.
Bill Julian, die Engelsman, die moest na een jaar ook weg. Want Feyenoord kon hem niet meer betalen.
Oh.
Was te duur. Dus vervolgens hebben ze nog 2 jaar daarna zonder trainer gespeeld. Want het deden gewoon een paar spelers deden gewoon de trainingen. Die hielden gewoon onderling hun tactische praatjes.
Nou, dat kan
dat
ook.
Kon toen ook allemaal nog. Misschien moeten we daar naar terug.
Spelertrainer. Wie zou dan spelertrainer moeten zijn van deze selectie?
Nou, van deze selectie. Ja, Trauner, hè?
Trauner?
Ja.
Trainer
Trauner. Ja. Trainer Trauner.
Ik vind hem wel meer. Hij is meer trainer dan speler op dit moment, denk ik. Ja.
Zeker.
Ja. Nou, dan hebben we een andere Engelsman gehad. Joseph Lamb in het seizoen 29-30. Die ging na een paar maanden al weg, want die had heimwee. En toen hebben we dus ook weer een driemanschap van Bertus Bul, Puk van Heel en Cor van der Velde. Die spelers, ervaren spelers, hebben het overgenomen. Won Feyenoord prompt voor het eerst de KNVB-beker dat seizoen. Dus zo kan het ook.
Ja.
Dan hadden we Jack Hall, ook een Engelsman. Die was aan zijn tweede termijn bezig in het seizoen 39-40. En die moest terug naar Engeland vanwege de oorlog die toen uitbrak.
Ja.
Dus die heeft het toen ook niet afgemaakt. En en dan als je kijkt naar een trainer die het juist qua resultaten wel goed deed. Dat was de Oostenrijker Frans Fuchs. Die in het seizoen 61-62 binnenkwam bij Feyenoord. Feyenoord was net kampioen geworden. Hij is de enige trainer in de geschiedenis die het voor elkaar heeft gekregen om de landstitel te prolongeren. Want dat is de enige keer dat Feyenoord 2 keer achter elkaar kampioen is geworden. Maar Cor van der Gijp, die toen de spits was, die deed ooit de legendarische uitspraak over deze trainer. Het enige dat Frans Fuchs heel goed kon, was slecht trainen.
Het kan je gezegd worden.
Ja,
maar
ja,
wel succesvol.
Nou ja, dat dus. Maar die spelers die regelden heel veel zelf toen de tijd.
Ja. Nou, daar lijkt het in ieder geval niet op. Wat er nu gebeurt in de selectie. Timber heeft zich uitgesproken, maar die is richting Marseille. Het kloes zei net, het is zo goed als rond.
Ja.
Dus dat is formaliteit. Zo lijkt het. En dan hoop, om dat woord nog maar een keer te gebruiken, hoop ik dat er iets een knop omgaat in die selectie. Van ja, we moeten het uit een ander vaatje tappen. Een ander gameplan.
Ja, maar...
En kom op zeg, want je hebt het wel eerder laten zien. Het kan wel, er zit wel iets meer in. Ik denk niet dat dit de even goede selectie is als waar we een jaar, 2 jaar geleden naar zaten te kijken. Of 3 jaar terug. Maar het niveau kwam wel iets omhoog.
Ja, maar als er inderdaad... En dat probleem is natuurlijk niet zo snel opgelost. Ja. Die blessures. Als die zijn niet nu in 1 keer voorbij natuurlijk.
Nee, maar dan gaat de Kloes, die gaat dat regelen. Oh. Heeft hij beloofd.
Dus, kan hij ook al?
Gaat hij doen. Hij gaat ingrijpen. Ja, er zijn analyses geweest. En hij heeft aangekondigd vanavond, ik ga ingrijpen. Dus dat komt goed.
Ik ben zeer benieuwd.
We gaan het volgen. Ja. Tim, bedankt dat je er was.
Ja, graag gedaan. Bedankt dat ik hier mocht komen.
Super tof. Luisteraar bedankt. En
wij bedankt. En abonneer je op het kanaal, moeten we altijd erbij zeggen. Want dat blijft ook in 2026 zo.
Anders is dit voor altijd de laatste.
Ja.
Belletje of een dingetje klikken. Zoek het uit, regel het.
Absoluut.
Tot de volgende legendarische laatste woorden van vanavond. Voor de enige echte Peter Houtman.
Voor wat betreft hier nu een hartelijke groeten. En wie weet, tot ziens. Doei doei.